Wij waren vanmorgen bij Romeinen 6, waar staat: Gode zij dank dat gij van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer tot het welk gij overgegeven zijt. Het voorbeeld der leer aan wie gij overgegeven zijt, want dat is de strekking van het een en ander. Wij zijn immers overgegeven aan, of iets algemener, gegeven aan Christus. Wij zijn zijn erfdeel, een volk voor zijn naam, en bovendien, wij zijn zijn vervulling, met de laatste woorden van Efeze hoofdstuk 1. En het is wel aardig om vast te stellen dat meteen in dit eerste hoofdstuk, waarin, zoals gezegd, sprake is van de christelijke levenswandel, dat daar primair gezegd wordt: wij leven onder de genade en niet onder de wet. En vervolgens wordt gezegd: wij zouden gehoorzaam zijn aan Christus. Aan hem zouden wij ons ter beschikking stellen. Dat is de norm. En ik heb wel eens vaker u verteld, wij maakten vroeger dat onderscheid ook niet. In mijn jeugd werd het onderscheid niet gemaakt. Dat wil zeggen, als je tot geloof kwam, dan stelde je aan de Heer ter beschikking. Dan was hij je heiland, maar ook je meester. Hem zouden wij dienen, want dat is de norm. Maar ja, bij al die normvervaging van tegenwoordig zijn we dat ook kwijtgeraakt. En in plaats van dat wij tot overgave, hier staat het woord, hè, overgegeven, in plaats van dat iemand tot overgave komt aan de Heer Jezus om hem te dienen, bekeert men zich tot het christendom. Wat dat ook wezen mogen, denk ik er altijd bij. Zie, het is allemaal een slap aftreksel geworden van de Bijbelse boodschap. Er is de essentie ervan volkomen kwijtgeraakt. En onder gebruikmaking van hier en daar een Bijbeltekst, vooral niet te veel en zeker niet in de context, onder gebruikmaking van een Bijbeltekst propageert men eigen ideeën over hoe het menselijk leven zou moeten zijn en hoe de samenleving er moet uitzien en hoe het gemeentelijk leven er moet uitzien enzovoorts. Wel, dat is niet de norm. Van die norm zijn we nou juist verlost. Het enige wat wij over hebben, en dat is meer dan genoeg, verzeker ik u, is dit voorbeeld der leer waaraan of aan wie wij overgegeven zijn. Want per slot, als wij de gerechtigheid zouden dienen, en dat is wat dit hoofdstuk enige malen zegt, essentie ervan ook, als wij de gerechtigheid zouden dienen, wel nu, Christus is ons geworden gerechtigheid, of rechtvaardigheid, of welk Nederlands woord er dan maar staat. En dus hem zouden wij dienen, was de bedoeling, en dat is de enige norm die we hebben. En voor wat de zonde betreft, het volgende vers, vers 18 zegt: en vrijgemaakt zijnde van de zonde. En daarmee van het hele begrip. Dat wil zeggen, dat speelt geen rol meer. Dat zijn andere normen. Die van de wet namelijk, waarvan wij verlost zijn. Die normen van het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads enzovoorts. Wij zijn ervan verlost, wij zouden eten van de boom des levens. Zo is dat. En dat staat natuurlijk niet alleen hier, want ik heb het nog eens nagevraagd in Zwolle op de Agnietenberg. Heb ik het nog de man kwam trouwens uit Kampen die ik daar sprak. Hè? Hij zegt, zeg maar Tommy, zegt hij, ja. Heb ik het nog eens nagevraagd en die zei, er is maar één norm, dat is de navolging van Christus. En dat is ook zo, ongeacht wat iemand er dan verder onder verstaat, maar het is de volstrekte Bijbelse gedachte dat wij een voorbeeld zouden nemen aan de Heer Jezus Christus, die wij overigens niet kennen uit ons geheugen of uit een ver verleden, maar die wij kennen door wat de schrift ons over hem bekend maakt. En dus als wij Christus leren kennen, is het de Christus der schriften, ook een Bijbelse uitdrukking, die wij alleen uit de Bijbel kennen. En aan die Bijbelse Christus zouden wij uiteraard een voorbeeld nemen, dan wel hem zouden wij navolgen. Dat is onze norm. Dat woord voorbeeld komen we in verschillende plaatsen tegen, maar dikwijls in ditzelfde verband. Ja, ik ben even aan het kijken waar het nog meer voorkomt. Maar goed, daar ga ik allemaal niet op in. Maar in ieder geval zou ik nog in dit verband moeten lezen of willen lezen 1 Korinthe hoofdstuk 10. Zodat u een indruk krijgt van die voorbeelden die wij hebben. Die voorbeelden zijn van de leer. In 1 Korinthe 10, daar staat in vers 6. Deze dingen, zei ik vers 6, ja. En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden. En daarbij spreekt de apostel over de geschiedenis van Israël. Let op dat er staat, deze dingen zijn geschied. Ze zijn dus geschied. Ze maken deel uit van de geschiedenis. Maar ze zijn geschied ons tot voorbeelden. En hij verwijst daarbij naar de geschiedenis van Israël in de woestijn, naar de verlossing uit Egypte, nadat Israël dus een verlost volk was geworden, leefde het uit de hand van God. Nadat de Heere Israël had uitgeleid uit de slavernij van het diensthuis, leefde het uit de hand des Heeren. Dat wil zeggen, de Heere leidde hen door de wolk en door de zee en via Mozes, want men zou navolger van Mozes zijn, anders kwam men überhaupt niet uit Egypte weg. Ik ben in vers 2 van 1 Korinthe 10 inmiddels. En zij dronken allen dezelfde geestelijke spijs, het manna. Iets anders was er überhaupt niet. Ze verlangden wel naar de vleespotten van Egypte, maar dat was niet bestemd voor het verloste volk. Als u begrijpt wat ik bedoel. Zie? En ze dronken uit dezelfde geestelijke steenrots. Nou, het was ook een letterlijke steenrots, maar het was hier natuurlijk geestelijk toegepast. Zij dronken uit dezelfde geestelijke steenrots, want er was nergens water, weet u wel. En toen zorgde de Heer daarvoor. Uit de steenrots, die volgde, dat was daarna dus. En er staat erachter, en de steenrots was Christus. Als je de geschiedenis leest, zou je het niet denken, maar hier wordt het alsnog verklaard. Want het zijn beelden, het zijn voorbeelden. Zie? Waarbij bovendien ook gezegd wordt, en dat is niet zo aardig om te zeggen, maar er wordt ook gezegd in vers 5, maar in het meerdere deel van hen, van die Israëlieten, heeft God geen welgevallen gehad. Dat is de nette variant. Want als ik het zoals ik het ongeveer lees, lees ik dat pak een beet iets van 600.000 man achter Mozes aanliepen de woestijn in. En slechts twee van die 600, en daar is Mozes niet eens bij, slechts twee van die 600 kwamen ook nog in Kanaan aan. Hoezo het meerdere deel? Het deel waarin de Heer wel welbehagen had, dat is bijna te verwaarlozen. En dat is erg tragisch. Om de historie natuurlijk, maar bovendien, er staat volgende vers. Deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben tot het kwaad. Met andere woorden, wij zouden daaruit leren. En dit soort leringen doet dikwijls veel meer dan een leerstellige en dogmatische uiteenzetting. Die bestaat ook over dit onderwerp uiteraard. Maar dit plaatje, dat werkt heel goed. Vandaar dat wij vroeger op de lagere school, lager mag niet meer, dat weet u, hè. We hebben hoger en lager afgeschaft, want het zijn ook normen. Toen hebben we de basisschool uitgevonden. Toch? Ja, wist. En dan begin je niet in de eerste klas, maar dan begin je meteen al in groep 3, heeft men mij uitgelegd. Als ik lieg, lieg ik in commissie. Ik kan het allemaal zo niet, snel niet meer bijhouden. Maar lagere mag niet meer. Wij waren op de lagere school. Bij nader inzien, de klaslokalen waren veel hoger dan tegenwoordig. Dus dan krijg je weer in het nieuws dat de atmosfeer in de klaslokaal, die is te benauwd, te bedompt. Het werkt slechte concentratie in de hand, benauwdheid en astmatische reacties en weet ik veel, heb ik gelezen. Bij ons waren de klaslokalen 2 keer zo hoog. Op de lagere school. Nou, maar dat even terzijde. Maar er hingen van die platen aan de wand. Waar je dus een jaar lang uit verveling tegenaan zat te kijken. Maar dat brandt dan in je netvlies en in je hart. Ik zie ze nog zo allemaal voor me. En af en toe kom ik ze nog wel eens tegen, maar niet meer op scholen, maar in de antiquariatische. In de antiquariaten, hè? De antiquariatische boekhandels en zo. En sommige van u hebben die platen ook, heb ik gezien. Prachtig, van die lito's. Schitterend. Dat werkte. Maar zo'n plaatje heb je hier dus ook, hè. Dat plaatje van, ik zie nog dat plaatje voor me van Kaïn en Abel met die rook die wegwaait, weet u wel. Van het offer en dat soort dingen meer. Hè? Nou goed, laat me zitten. Deze dingen zijn hun geschieden tot voorbeeld. In dit geval tot negatief voorbeeld. Dat zei ik u vanmorgen al. Je kunt voorbeeld nemen aan, dat wil ik, zo ga ik het ook doen, dat lijkt me goed. En andere keer zeg je, ja, zo dus in ieder geval niet. Nou, en voor ons geldt, zoals Israël, in ieder geval niet. Maar het neemt niet weg dat in die geschiedenis van Israël dus toch onze illustratie gegeven wordt van hoe het met de gemeente in de loop van de geschiedenis zou gaan. Als u begrijpt wat ik bedoel. 600.000? Nee, 2 ongeveer. Dat is het. Dat wil zeggen, in het meerdere deel van hen heeft God geen welbehagen. En een meerdere deel van de gelovigen wordt in de praktijk in de woestijn ter nedergeslagen. Omdat het niet wil leven uit de hand van de Heer, maar terugverlangt naar Egypte. Men zit niet op hem, dat wil zeggen, men heeft zijn hoop niet op hem gevestigd, die onze norm, onze maat, onze regel is. Maar in plaats daarvan spiegelt men zich aan de wereld en ziet men in de wereld de lui aan tafel zitten. Zoals iemand in de pauze dat tegen mij zei. En die zag bij een ander iets op het bord liggen. En dan zei ik, dat wil ik ook over. Enzovoorts. Hè. En dan weet je niet hoe het heet, maar zoiets. De vleespotten van Egypte. En dat geldt voor het merendeel der gelovigen in de praktijk helaas. Ik twijfel niet aan dat ze gelovigen zijn, bedoel ik dan. Maar toch, zij spiegelen zich aan de wereld, leggen zich wereldse normen op enzovoorts. Proberen te beantwoorden aan wereldse doelstellingen en wat al niet. Het is diep tragisch. Onze norm is Christus. En wat hij ons geeft. En wat hij ons geeft, daar kunnen wij niet voorspellen, kunnen wij ook niet nastreven, kunnen wij niet bepalen van tevoren. En dat ontslaat ons van een heleboel ellende en ergernis. Heb je dat nou ook, dan heb je van, ja, ik weet niet hoe dat heet. Onze kinderen weten dat precies, maar ik weet niet hoe dat heet. Dan over doelgericht leven, maar ik wilde die man niet aanhalen die dat boek geschreven heeft. Hè. Maar dat is een idee wat in heel de samenleving tegenwoordig geldt. Hè. Je moet ergens naar onderweg zijn, je moet je leven plannen, je doelstellingen voor je maken. En je moet motieven hebben, en daar praten we met elkaar over doelstellingen, onze motieven, onze middelen en een tijdschema en al dat soort dingen meer. Wat een ellende, dat kost nog meer vrije tijd dan Jeu de Boule. En ganzenborden. En het is niet eens vermakelijk. Het is ook nergens voor nodig. We gaan naar de Heer en zeggen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? En die laat het u wel weten. Zo werkt dat. Want hij heeft een doelstelling, hij heeft een motivatie en hij heeft middelen. En daarin zouden we ingeschaald worden, of hoe dat maar heten mag. Ingepland, is dat goed Nederlands? Vooruit maar weer. Daar zouden we onze positie innemen. En daar ben je bij norm, maat, regel, een bepaalde plek. Coördinaten bedoel ik, hè. De Heer geeft je daarin een plek en dat is onze norm. Onze maat heet het trouwens in de Bijbel, letterlijk. Misschien hebben we het daar straks nog over. In elk geval, we hebben voorbeelden waaraan we ons spiegelen. Dat wil zeggen, wij volgen ze na, of juist niet. En u weet wat er van Israël geworden is, tot op deze dag. Het lijkt mij dat we dat niet na zouden volgen, uiteraard. En dat is wat hier in 1 Korinthe 10 naar voren gebracht wordt. Ik zou eigenlijk vers 11 ook moeten lezen, want dan wordt het herhaald. Nou, in de tussenliggende verzen wordt dus gezegd wat je dus niet moet, hè, wat niet de norm is. Namelijk, wordt geen afgodendienaars, vers 7, het volk zat neder om te eten en om te drinken en zij stonden op voor Jeu de Boule. En vers 8, en laat ons niet hoereren, dat is boeleren en zo kom ik daarop. Jeu de Boule. Nee, dat heeft niet. Nou ja, goed, laat ik het niet zeggen. En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk op sommigen van hen Christus verzocht hebben, de Heere verzocht hebben en werden van de slangen vernield. En murmureert niet, gelijk op sommigen van hen gemurmureerd hebben, werden vernield van de verderver. En deze dingen, alles wat Israël overkwam, voor zover wij weten omdat het beschreven is, deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden. En zijn beschreven vervolgens, maar het is een eerst overkomen, hè? Geschiedenis. En het is beschreven, toen werd het dus alsnog historie, zijn beschreven tot waarschuwing van ons op of over de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Zo dan die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Jullie heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. Doch God is getrouw, die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Nou, daar hebben we ons nergens zorgen over te maken. Wat dat betreft is christelijk leven niet moeilijk. Integendeel, we zijn verlost van die moeite namelijk. We hebben een Heer die voor ons zorgt en wij zouden hem navolgen. Wandel maar stillekens achter hem aan, zongen wij dan vroeger. Maar goed, ik sla snel om naar Filippenzen hoofdstuk 3. Nou ja, eigenlijk zou ik natuurlijk Efeze 5 eerst even moeten lezen, maar er staat niet één van die woorden, norm of maat of regel of voorbeeld. Maar daar staat wel degelijk in Efeze 5 vers 1, zijt dan navolgers Gods. En bij nader inzien, dat is vers 2, navolgers van Christus, want daar staat, en wandelt in de liefde gelijkerwijs o Christus. En zo verder. Wij zouden navolgers van God zijn en God kennen we alleen via de persoon van God, namelijk de Heer Jezus Christus. En dus navolgers van God zijn wil zeggen navolgers van Christus zijn, want Hij is onze man. En dat wordt bij gelegenheid ook uitgebreider toegelicht natuurlijk, ook zonder dat deze terminologie gebruikt wordt. Maar in dit verband zegt de apostel Paulus in Filippenzen hoofdstuk 3. Weest mede, dat wil zeggen samen met anderen, mijn navolgers, broeders. Zou misschien ook kunnen betekenen dat wij onder andere navolgers van Paulus zouden zijn. Het kan ook betekenen dat onder andere wij navolgers van Paulus zijn, als u het verschil tenminste begrijpt. Zo niet, dan kan ik gewoon verder lezen nu. Dan maakt het verder ook niks uit. Maar wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Paulus en nog enige anderen uiteraard. In dit geval wordt in ieder geval bedoeld Timotheus, omdat hij geacht wordt deze brief mede geschreven te hebben volgens 1 vers 1. Maar weest mijn navolgers, broeders. Hoe dan? Want het is toch niet de bedoeling dat we die zendingsreizen van Paulus nareizen. Dat heet In de voetsporen van Paulus. Er is een boek dat zo heet en er zijn reizen die georganiseerd worden onder die titel. In de voetsporen van Paulus. En dan kun je naar de ruïnes kijken die Paulus heeft achtergelaten. Of ik heb het niet helemaal begrepen, maar zoiets. Nee, we hebben hem tot voorbeeld fundamenteel, namelijk op de wijze die hij zojuist in het voorgaande deel van het hoofdstuk heeft uiteengezet. In deze brief namelijk wordt gesproken over de christelijke levenswandel, onder het motto, ja maar wij zijn hier nu toch nog op aarde. Precies, daar gaat die Filippenzenbrief over, die dan niet meer zegt, maar onze wandel is in de hemel, in 3 vers 20. Maar in plaats van dat we daar uitgebreide voorschriften krijgen over hoe men zou leven, krijgen we niet voorschriften, maar voorbeelden. En het eerste voorbeeld krijgen wij in Filippenzen 2, na de algemene inleiding, de hartelijke groeten en wat persoonlijke mededelingen. In hoofdstuk 2. En dan begint het wel met enige beginselen die ons voorgehouden worden, zeer algemeen, maar het houdt snel op, want daarna krijgen we gewoon de voorbeelden. Want eerst staat er in 2 vers 1 van Filippenzen, indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn. Dat is de bedoeling, dat we eensgezind zouden zijn. Dat wij dezelfde liefde zouden hebben. Dat wij van één gemoed, één van denken en één van gevoelen, van beleven zouden zijn, was de bedoeling. In de Romeinenbrief staat er uitdrukkelijk bij eensgezind zijn na Christus, wel te verstaan, hè? Niet maar eensgezind. En dat staat hier ook hoor, hierachter namelijk wordt dat gevoelen beschreven. En dus die gezindheid, namelijk in vers 5 en wat er verder volgt. Want dat gevoelen zij in u, en dus ook die gezindheid en dat gemoed uit vers 2, zij in u het welk ook in Christus Jezus was. En om een gezindheid, een gevoelen te beschrijven, ik zou het niet eens kunnen. Als je niet weet hoe ik dat doen moest. Ik vind het ook nergens voor nodig trouwens. En in dit geval is het ook niet echt nodig. Er staat gewoon, dit gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Een gezindheid, een gevoelen van Christus, die tot uitdrukking komt in zijn doen en laten. Want kijk, van andere mensen zien we alleen hun doen en laten. Wat andere mensen denken, dat weten wij niet. Hoe ze dingen beleven, hoe het gevoel is, dat weten we niet en het is ook niet te beschrijven. En als je het kunt, dan ben je een goed schrijver. Toch? Dat is knap. Dan moet je heel goed zijn, niet alleen om iets te begrijpen, te doorzien, maar bovendien om het ook nog te formuleren. Als je dat kunt, dan krijg je wel een of andere prijs voor. Een literaire prijs, zal ik maar zeggen. Ik kan het niet. Ik probeer het bovendien ook niet. Het lijkt me veel te moeilijk. Maar het is ook niet nodig. De apostelen zijn wel gevoelen dat in Christus Jezus was. Hoe weten wij wat de Heer Jezus dacht en voelde? Want dat wordt door de evangelisten niet beschreven. Vrijwel niet. Maar eigenlijk helemaal niet. Ik zeg altijd, voor zover het in de Bijbel beschreven wordt, dan kom je in de psalmen terecht, maar zeker niet in Matthäus tot en met Johannes en daarna al helemaal niet meer. En toch kennen wij dat gevoelen en die gezindheid van de Heer Jezus Christus wel, maar niet omdat die beschreven wordt, maar omdat die tot uitdrukking komt, logischerwijze in zijn doen en laten. En de Heer zei het trouwens ook, hij zei, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dan zeggen we, ja, die kan die wel zeggen, maar hè? Maar vervolgens blijkt dat natuurlijk uit al zijn doen en laten. Daarom heb ik ook altijd problemen als mensen zijn doen en laten gaan verklaren op grond van zijn zogenoemde goddelijke almacht. Dan heb je heel zijn gevoelen, gezindheid, zijn gemoed, zijn beleving compleet weggeredeneerd. Want het was andersom. Want de Zoon sprak de woorden van de Vader die hij gehoord had. Heb je dat? De Zoon die voorbeeld neemt aan de Vader. Precies, dat is opvoeding. En dat werkt, dat is de norm. En de zoon deed de dingen, zo wordt het toch beschreven in het Johannes-evangelie. Hij deed alleen de dingen die hij zijn vader zag doen. En hij zei, van mijzelf kan ik niks doen. Hij volbracht ook de wil van de vader, maar hij nam daar ook voorbeeld aan. Volgde hem na, hoe dan ook. Dat is een houding van een gezindheid van nederigheid en van dienstbaarheid en van gehoorzaamheid. Je hoort er nooit iemand over, maar ik ben altijd verbaasd als ik in de bekende naslagwerken of de onbekende naslagwerken toch wel degelijk tegenkom die onderwerpen van de gehoorzaamheid van Jezus. Christus staat er meestal, maar soms ook Jezus. De gehoorzaamheid van Jezus, het geloof van Jezus, de trouw van Jezus, de dienstbaarheid van Jezus. Ja, precies. Dat is ook zo. Alleen in de prediking kom je het niet zo vaak meer tegen. Want het zal duidelijk zijn dat we daar een voorbeeld aan zouden nemen. En dat is wat beschreven wordt. Hij die in de gestaltenis Gods was, heeft de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen. Hij die goden gelijk was, is de mensen gelijk geworden. En te midden van de mensen heeft hij zichzelf vernederd en dus dienstbaar gemaakt, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Kom daar nog eens om. Kijk, daaruit blijkt het gevoel, de gezindheid, het gemoed van de Heer Jezus Christus. En op grond daarvan heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem een naam gegeven welke boven alle naam is en zo verder. Met andere woorden, de norm is die van nederigheid, van dienstbaarheid en van niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zodat we ons niet al te zeer zouden verdiepen in mijn wil en mijn motivatie en mijn doelstellingen, daar kom je toch niet uit. En als je er wel uitkomt, dan ben je aan het liegen. En jezelf voor de gek aan het houden. Wat terecht is, want dat ben je dan ook. Hè? Was ik te snel? Jezelf voor de gek aan het houden, dat ben je dan ook, ja. Dat is dwaas. U weet toch waaruit dwaasheid bestaat? Uit waan. Dat noemden we vroeger altijd zo, dat mag nou niet meer. Dat is waanzinnigheid. Tegenwoordig heet dat gedragsgestoord. Maar, hè? Maar het heet waanzinnigheid. Nou, dit is waan. Die flauwekul van wij dit en wij zullen dat. En Jacobus waarschuwt voor de hoogmoed van de mens. Die zegt wij zullen dit en wij zullen dat. We zullen helemaal niks. Daar weten wij niks van. Dat hebben wij niet in de hand. Dat maken ze je wijs. Maar dat is niet zo. God heeft ons als gelovigen in de hand. En aan die hand zouden we ons toevertrouwen in plaats van te proberen onszelf uit zijn hand te rukken. Nou goed, maar de Heer Jezus zelf wordt dus tot voorbeeld gesteld. En daarna krijgen we vanaf vers 19 het voorbeeld van Timotheus. Daar was ook het een en ander mee. Dienstbaar, een van de weinigen die niet zichzelf zocht. Want zei Paulus in vers 21 van Filippenzen 2, zij zoeken alle het hunne en ik heb niemand anders dan Timotheus. Dus die stuur ik nu. Die is in ieder geval trouw, omdat hij de Heer zoekt. En daarna nog een voorbeeld van Epafroditus. Hij zegt, zeg maar dit, zegt hij. Vers 5, Epafroditus. Die naam kan ik nooit zomaar uit mijn mond krijgen zonder commentaar. Epafroditus. Met excuses aan de man die ik later nog hoop te spreken. Maar goed. Maar die was ook toegewijd aan de dienst aan de Heer, zodanig dat het hem zijn gezondheid kostte en de man bijna dood was. Zie? Vanwege zijn dienstbaarheid. Maar God heeft hem weer opgericht. En daarna in hoofdstuk 3 krijgen we het vierde voorbeeld. Eerst Christus, Timotheus, dan Epafroditus. En dan het vierde voorbeeld, namelijk Paulus. En dat is heel hoofdstuk 3. En dadelijk zijn we weer bij de afsluiting van de brief. Kortom, je zou kunnen zeggen, de Filippense brief in het algemeen geeft ons vier voorbeelden van de christelijke levenswandel. En hoe het dan gedetailleerd moet, dat vertelt niemand je. Daar bent u zelf verantwoordelijk voor. Maar van wat uw levenshouding betreft, wordt het voldoende geïllustreerd. Want wat zegt Paulus? Wacht u voor de hond. Ziet op de honden. Hij waarschuwt voor de honden. Namelijk, hij waarschuwt voor de kwade arbeiders. Namelijk, hij waarschuwt voor de versnijding. Hij doet het ook heel cynisch deze keer. Want hij bedoelt de besnijdenis, namelijk het Joodse volk. Maar hij noemt het versnijding, omdat daar, omdat leven onder de wet, welke wet dan ook, heel wat mis is. Dus heet het niet be, maar versnijding. En daarna zegt hij, want wij zijn de besnijding. Wij zijn besneden namelijk. Immers, wij die God in de geest dienen, dat wil zeggen naar de nieuwe mens, want dat is die geest, en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Dus dan zet ik de televisie aan en dan krijg ik de NCRV. En wat staat er dan als eerste op het scherm? Zodat je weet dat het de NCRV is. Wat staat er dan? Geloof in jezelf, ja. Ik zou bijna terug zeggen, ja, geloof in jezelf. Kom. Broeders en zusters, al heel lang geleden heb ik het geloof in mezelf verloren. En daar vertel ik liever niks over. Maar het is lang geleden. Echt. Godzijdank. Wij zouden niet in het vlees betrouwen. Wij zouden in Christus Jezus roemen die onze norm is. En God in de geest dienen. Met die nieuwe mens. En die oude mens. Die onderwerpt zich, het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en kan dat ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. En wie vleeselijk wandelen zijn vijanden van God. Dat staat allemaal in Romeinen hoofdstuk 8, dus waar hebben we het over? Dat is duidelijk genoeg. En dus, zegt de apostel, nou ja, als er in het vlees moet betrouwd worden, en dan weten wij allemaal dat de apostel Paulus naar Joodse en dus wettige, wettische maatstaven aan alle eisen voldeed, meer dan zijn tijdgenoten in zijn geslacht enzovoort, want het staat op andere plaatsen ook, in Galaten bijvoorbeeld, en het wordt ook nooit ontkend, dat was zo. Hij had wat om in het vlees te roemen en bovendien ook buiten het Jodendom, het specifieke religieuze karakter daarvan, wordt Paulus beschouwd als een van de grote geleerden van zijn tijd. En het wordt van hoger hand ook erkend. In Handelingen. Dan zeggen ze alleen tegen hem, uw grote geleerdheid brengt u tot razernij. Je bent een beetje in de war, Paulus. Maar zijn grote geleerdheid stond niet ter discussie. En blijkt ook, bedoel, dat ontkent ook nooit iemand. Dat blijkt ook uit de bladzijden van de Bijbel en de wijze waarop hij de dingen beschrijft en wat hij beschrijft en citeert enzovoort. Dat leidt geen enkele twijfel. Dat heeft hij dus naar de oude mens mee. En wat zegt hij ervan? Hij zegt, dat heb je dringend nodig om een apostel van Jezus Christus te zijn. Want wat moet je zonder opleiding? Je moet toch overal verstand van hebben. En zegt, je hebt er niks aan. Het is verlies, het is schade, het is drek. En zoekt u het woord drek maar in uw Bijbel op. Hun tafel is vol drek en hun drekgoden. En dan vindt u vanzelf dat de term drek gebruikt wordt ter aanduiding van de wet, van religie in het algemeen. Van menselijke cultuur naar menselijk denken, dat is altijd religieus van aard. Tafel van Israël, de Joodse tafel, enzovoort, waarvan ze aten, waar geen plek was voor het woord des Heren, en dat soort dingen meer. Zoek het maar eens op. En daarna kun je altijd nog andere woorden voor drek opzoeken. Nou ja, laat me zitten. Maar daar heeft de apostel het toch over. Ik ga het niet opzoomen waarin hij eventueel zou kunnen roemen. Maar hij zegt in vers 7, maar hetgeen mij winst was, naar het vlees. Dat heb ik om Christus wil schade geacht, verlies gerekend. Ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heer, in de zin van mijn meester, degene die ik dien. Om wiens wil ik al deze dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, daar heb je dat woord dus, opdat wij dat woord zouden opzoeken overal waar het voorkomt in de Bijbel. Opdat Christus mijn winst zou zijn. Zie? Als je een andere doelstelling hebt, dan moet je ook andere methoden hanteren. Maar onze doelstelling zou zijn dat Christus onze winst zou zijn. Dat we deel zouden hebben aan Christus, aan zijn heerlijkheid, aan de kracht van zijn opstanding en zijn uitopstanding uit de doden, of hoe ongelukkig het er dan maar staan mogen, in vers 11 van dit hoofdstuk, enzovoorts. We veranderd zouden worden naar zijn beeld, om in hem gezegend te zijn met elke geestelijke zegening, ook in de praktijk van ons leven. Dan zouden we juist al die menselijke overwegingen en normen en zogenaamde waarden zouden wij beschouwen als shit. Dat ik het woord toch gebruik, een van de synoniemen voor drek, is omdat dit woord ontleend is aan, althans verwant is aan, maar ik zeg liever ontleend is aan de Satan. Dat is hetzelfde woord. En dus, het is shit. Schade en drek. Want ons doel zou moeten zijn Christus, einde van vers 8, en ook eventueel vers 10. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens zijn doodgelijkvormig wordende. Aan de ene kant de kracht van zijn opstanding en aan de andere kant worden wij zijn doodgelijkvormig, uiteraard. Dood voor de wereld, dood voor de zonde, dood voor de wet en hoe het allemaal maar heten mag. In ieder geval, dat is het persoonlijke getuigenis van de apostel Paulus. En dan komt zijn doelstelling in de praktijk, vers 11, of ik enigszins mogen komen tot de uitopstanding der doden of zoiets, wat er maar staat. De betekenis is toch duidelijk. Waar het om gaat is dat dat opstandingsleven van Christus nu reeds geleefd zou worden. Opdat het zo zou zijn. Niet meer ik, maar Christus of het leven is mij Christus. Dat is trouwens uit hoofdstuk 1 vers 21 waar het staat. En daar komt de apostel hier weer op terug uiteraard. Hij zegt daar jaag ik naar. Of ik dat ook grijpen mocht. Daartoe ben ik ook gegrepen van Gods wegen. Dat is de bedoeling van onze levens. Niets anders dan dat. Dat er in dat proces, als je het zo mag noemen, technisch. Dat er in dat proces allerlei nevenproducten zijn. Dat wil zeggen dat dat naar buiten toe en in het min of meer horizontale vlak ook enige uitwerkingen heeft. Ja, dat is waar, maar dat is niet het doel. Het doel is te komen tot kennis van en dus tot deel hebben aan of gemeenschap met Christus. En dat het naar buiten toe het een en ander afstraalt, ja, dat is spin-off noemen ze dat, hè? In de commercieel jargon. Ja, dat is inderdaad zo, maar dat is onze zorg niet. Daar gaat het niet primair over. Zie? Wij zouden namelijk maar één ding doen. Namelijk, vers 14, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is. Heb je wel eens geprobeerd je hoofd om te draaien? Zeggen ze wel eens, hè? Draai je hoofd eens om, dat kan je niet. En dat is maar goed ook, dat is slecht voor een mens. En als je echt je hoofd achterstevoren op je romp staat, dan is dat tamelijk ongezond, zuster. Ja, dat te vrezen valt dat het dan nooit meer goed komt. En dan in ons leven maar achterom kijken. En als wij ongelovigen zijn, komen we bij onze psych terecht, vroeg of laat. Want hoe ouder je wordt, hoe gekker, weet u wel. En dan en die weet dan op hoge leeftijd van de mensen te vertellen, ja, het is misgegaan door een traumatische jeugdervaring. En daarna gaan we in zoveel sessies van zoveel gulden per half uur op de canapé gaan we liggen omkijken. Dat zou de dokter nou nooit met je doen, want je bent meteen noodlottig overleden. Maar bij de psychiater ga je om zitten kijken. En daarna ben je een christen geworden wellicht. En er gaat van alles mis in je leven. Je denkt dat de Heer niks voor je doet. Gaat van alles fout. En een geestelijk leven. En de Heer hoort mij niet. Enzovoort. En dan kom je bij je hulpverlener. De pastoor of de voorganger. Of hoe die ja. De counselor heten ze tegenwoordig. Counselor. De counseling komt toch van tellen to count of niet? Ja. Nou, in ieder geval, en daar hebben ze weer uitgevonden dat het mis is gegaan in je leven omdat er onbeleden zonden zijn. Nou is dat vermoedelijk dat laatste wel het geval. Onbeleden zonden. Want daar heb je helemaal geen tijd voor om al die zonden te beleiden. Bovendien moet je ze dan eerst nog meten of ze nog net ermee door konden of helaas toch zonden waren. Daar kom je helemaal niet meer aan toe. En dus word je op je verleden gericht en al wat er misgegaan is, al voor je bekering, maar veel meer nog wat er misging daarna. Want toen werden de touwtjes nog veel strakker aangehaald. Toch? En maar omkijken. Alsof niet de Heer onze schuld heeft weggedaan. En alsof het niet zo is dat wij vergeving van zonde ontvangen, niet naar de rijkdom van onze belijdenis, maar naar de rijkdom van zijn genade. Toch? En toen zei de Heer, ieder die ieder die de hand aan de ploeg slaat en omkijkt, is onbekwaam tot het koninkrijk Gods. Zei de Heer Jezus. En de variant in Filippenzen van de apostel Paulus is, ik doe maar één ding. Nou ja, ik doe staat er niet eens. Er staat maar één ding. Dat is veel sterker. Maar één ding. Vergetende hetgeen achter is. En strekkende mij tot hetgeen voor is. Daarom staan onze ogen netjes naar voren gericht. Zelfs niet opzij. Helemaal niet naar achteren. Jagende naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, namelijk tot staat er dan. Ik weet niet waarom er niet ook gewoon naar staat. Jaag ik naar het wit, namelijk naar de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Want de bedoeling is dat wij bekroond zullen worden, dan wel een prijs zullen ontvangen door en van God zelf. En hij is dus de norm. Dan wel legt de norm aan, maar hij is de norm. En als er gemeten moet worden, definitief, is hij degene die de meetlat aanlegt. En het aardige ervan is weer de dubbelzinnigheid. Nou ja, de 3-4 dubbelzinnigheid. Want de meetlat is ook een roede. Het is ook een staf. Het is ook, nu ik deze twee genoemd heb, ook een stok. Want daar kun je mee meten, was de bedoeling. Maar de roede, de stok en de staf zijn een beeld, heel de Bijbel door, van opstanding. En dus van opstandingsleven. Dus de norm voor onze levens is die van opstanding. Dat wil zeggen, de norm is of wij leven naar de nieuwe mens, het opstandingsleven, of is het uit de oude mens, hoe goed bedoeld ook. Hoewel dikwijls ook slecht bedoeld, maar dat doet er nou niet toe, hè. Was het uit het vlees, of was het naar de geest? Dat is een onderscheid dat wij slecht kunnen maken, persoonlijk. En het hoeven wij, godzijdank, ook niet te maken. Wat wij zouden doen, is gewoon de goede norm aanleggen. Namelijk, wij zouden navolgers van Christus zijn, hem tot voorbeeld nemen, hem nawandelen. En dan maar hopen dat het goed gaat, maar dan gaat het goed. Omdat hij zijn werk in ons zou doen, dan ben ik helemaal terug in het begin van Filippenzen. Maar hier aan het eind staat dan, maar één ding. Weet u nog dat er nog ergens in de Bijbel staat, maar één ding? Maar één ding is nodig. Hè? Die van Martha, ja. En uit die psalm 27, geloof dat ik het nou in één keer goed zeg. Ik doe er jaren over om het uit mijn hoofd te leren, psalm 27. Komt door de lagere schoolzuster. Ja, psalm 27. Eén ding is nodig, zei de Heer tot Martha toen ze kritiek had op Maria. Maar het is ontleend aan psalm 27. Eén ding heb ik van de Heer begeerd. Te onderzoeken in zijn tempel. Te zitten aan de voeten van mijn heiland. En dat is de manier om zich te richten op hetgeen voor is. Want God spreekt ons niet over het verleden. Dat wil zeggen over ons verleden. God spreekt ons over onze toekomst. God per definitie is God, omdat hij de toekomst kent, zelfs bepaalt en bovendien ons belooft. Dat is kenmerk, het grootste kenmerk van God namelijk, volgens de Bijbel. Dat wil zeggen dat de woorden Gods in het algemeen altijd beloften God zijn. Of beschouwd moeten worden op zijn minst als voorzeggingen van de toekomst. En voor de natuurlijke mens, je kunt geschiedenis leren, maar niet de toekomst. Heb je dat nog? De natuurlijke mens bekijkt wat er gebeurd is en waar het naartoe moet, weet hij niet. Ik hoop dat hij met vette letters en grote vraagtekens. Waar moet het naartoe? Dat weet hij niet. Hij kijkt vooruit, maar hij ziet niks. We hebben een tijdlange serie futurologen gehad. Ook in Nederland, futurologen, die werden om de andere dag voor de televisie geïnterviewd. Ze zijn allemaal inmiddels met pensioen of in de fut. Of anderszins bezweken aan de eigen waanvoorstellingen. Want als je gek wil worden, moet je futuroloog worden. Dan ben je toch met waan bezig. Dat is heel slecht voor een mens. Wij leven vandaag. En voor zover de toekomst van belang is, kan het alleen maar zijn dat wat God ons openbaart. Dus hoe richten wij ons op de toekomst? Door te luisteren naar het woord des Heren. En dus blijft toch één ding dat nodig is. Te onderzoeken in zijn tempel, zijn lieflijkheden te aanschouwen, of hoe het er maar staat, in psalm 27. En de tempel is de gemeente, daar zijn wij in. Binnen de gemeente openbaart hij ons zijn lieflijkheden en verkondigt hij ons de lof Gods en de heerlijkheid Gods en maakt hij ons bekend in een grote gemeente. Dit is die tempel waarin wij zouden zijn en waarin onze levenswandel is. En dat bepaalt ons vanzelf bij de zalige hoop waarheen wij onderweg zijn. Logischerwijze. Dus één ding is maar nodig. En daarna zegt de apostel, vers 15, zovele dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. Hij zegt, misschien ben je verder dan ik, maar dit zou ons gevoelen zijn. Onze gezindheid, hetzelfde woord weer als uit hoofdstuk 2, vers 2 en 5. Dit gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Dus weer, 3 vers 15, zoveel het dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Ik bedoel, Paulus die heeft daar verder geen commentaar op. Hij zegt, God zou zijn werk doen en dat is het dan. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons naar dezelfde regel, norm dus. Laat ons naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Want wij gelovigen hebben allemaal dezelfde norm. Let op het enkelvoud. Niet normen of waarden, dan wel waarheden. Maar één norm en één waarheid. En die hebben we gemeenschappelijk. Dat is wat ons aan elkaar verbindt. Dus je komt weer vanzelf bij. Zijt eens gezind. Die hebben we net gelezen. Nou weten jullie hoe die gezindheid is. Hè? Gericht op de vervulling van de betere beloftenissen van het nieuwe verbond aan ons. En daarna volgt inderdaad vers 17, want die hebben we al gelezen. Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Er zijn er dus inderdaad meer dan alleen de apostel Paulus. En elders zegt hij, aanmerkt deze, Hebreeën 12... En hij bedoelt Christus. En hier zegt hij, merkt op degene die al zo wandelen gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Want kijk, dit ene beginsel van onderwezen worden door het woord Gods en dus gericht worden op de gemeenschappelijke toekomst van de gelovigen. Dat ene beginsel, die ene norm, drukt zich in de praktijk van het leven bij een ieder van ons verschillend uit. Wij zijn nou eenmaal verschillend. Hoe dan ook. En zeker zolang wij in het vlees zijn, maar benader in zin, wij blijven ook verschillend. En daarom brengt dezelfde gezindheid, hetzelfde gevoelen, brengt ons toch in de praktijk in verschillende omstandigheden, in een verschillende bediening, of moeten we zeggen, wij zijn verschillende leden van een en hetzelfde lichaam, maar we hebben wel allemaal een gave, dat is wat ons bindt, maar tegelijkertijd, we hebben weer verschillende gaven, dus dan gaan we weer uit elkaar. Enzovoorts. Maar voorbeelden hebben wij daarin. En het ene voorbeeld van iemand, laten we het zo maar zeggen dan. Het voorbeeld dat iemand geeft, spreekt ons niet aan. En een ander is ons tot voorbeeld en dat spreekt ons wel aan. Daar kunnen we ons makkelijker mee identificeren. Zo werkt dat nou eenmaal. En dat heeft zo zijn redenen die ik liever niet uitgebreid uitleg, maar dat is gewoon zo, omdat ook onze broeders en zusters verschillend zijn, ook naar het vlees. Met sommige mensen hebben we direct een band, omdat we in veel dingen overeenstemmen, dezelfde reacties produceren en al dat soort dingen meer. Dezelfde belangstellingen hebben, ook in, wat meer in de breedte. Daar hebben we meer aan, ook als voorbeeld, dan aan mensen die we sowieso niet begrijpen. Waarvan we ervaren dat het kinderen God zijn enzovoort. Ik bedoel zo, ik neem nooit een voorbeeld aan broeder Klaas Boersma, dan zal ik u vertellen waarom niet. De man wil altijd alles geregeld zien. Hij was ooit in zijn oude leven, was hij boekhouder, dus dan weet u wel hoe dat gaat. Dat moet allemaal precies allemaal kloppen. Die man is zo, dus is een goede boekhouder. Die man is zo, dus is de goede boekhouder. Daarom houden we het toch samen een beetje met elkaar. Want ik ben een slechte boekhouder. Ik vind het, er komt pas het laatste. En dan komt het dikwijls weer niet goed. Maar bovendien, ik ben van nature niet een regelaar. Ik ben van nature een improvisator. Dan komt het ook niet goed natuurlijk. Want sommige dingen moeten geregeld worden. En daarom zijn wij met elkaar getrouwd. Dat begrijpt u. Hoe lang al, Klaas? 33 jaar of zo, geloof ik. Nou, ik weet niet precies meer. Dat heb je met zo'n lange huwelijk. Dan raak je de tel kwijt. Maar een voorbeeld aan, ik neem geen voorbeeld aan hem. Daarvoor spreekt de man mij gewoon niet aan. Echt niet? Laat staan dat ik hem zou vragen, Klaas, hoe moet ik dit doen? Want dan weet hij wel hoe ik dat doen moet, maar daar word ik doodongelukkig van. Inmiddels weet hij dat. Dus zover zijn we al wel. We hebben een goed huwelijk, Klaas. Ja. Nou ja, enzovoorts. Maar zo werkt dat dus. En daarom zegt de apostel, wees mede mijn navolgers, broeders. Mede mij, maar er zijn ook anderen. Maar je herkent het wel, wat het goede voorbeeld is en wat niet. En daar laat je je door onderrichten. Want normen zijn bovendien, maar nou raken we iets uit de koers, normen kenmerken zich bovendien doordat ze doorgegeven worden. Het zijn tradities. U weet wat traditie is? Dat is van trade, namelijk handel. Dat wil zeggen, traditie wordt per definitie van hand tot hand doorgegeven door de generaties heen. En dat is heel mooi, want daardoor past de traditie zich ook aan de tijd aan, in het algemeen, aan verschillende omstandigheden. Daarom houden tradities het gewoonlijk langer uit dan opgelegde wetten. We hebben het weer nog. We hebben voorbeelden, gewoonlijk voorbeelden, van een oudere generatie dan de onze. Want zo werken die dingen in de praktijk. En daarom laten we ons door ouderen onderwijzen. Dat is ook wat de Bijbel zegt over oude mannen die tot voorbeeld zouden zijn voor de jonge mannen. Maar zelfs ook van de oude vrouwen staat dat ze tot voorbeeld zouden zijn voor de jongeren. omdat ze geacht worden ook levenservaring te hebben, ook in de praktijk geleerd te hebben in het leven, wat wel en wat niet belangrijk is. En nou begrijpt u waarom, terwijl men in de samenleving normen en waarden overboord gooit en taboes doorbreekt, klinkt zeer heldhaftig, hè? Taboes doorbreken, waarom men tegelijkertijd in diezelfde periode systematisch de ouderen uit de samenleving verwijderd. Weg ermee. Nee, de pensioengerechtige leeftijd was wel bij 65, maar ze kunnen met 58 al in de fut. He? Eruit ermee. Bovendien, dan loopt men ook nog achter de feiten aan. Want in de praktijk is het zo dat je één keer die leeftijd van 58 bereikt hebt en je moet nog ergens solliciteren. Ja, dan kun je het dus rustig wel vergeten. Bij 48 kan je het al vergeten trouwens. Het is jammer dat ik niet hoef te solliciteren. Want ik werk voor een goed bedrijf. Maar, dus we blijven bezig, denk ik altijd. Maar vooruit maar weer. Maar het idee is inderdaad dat juist de ouderen de dragers zijn van de traditie, aangevuld met ervaring en ze weten met omstandigheden om te gaan. En dat heeft een opvoedkundige werking. Daar nemen wij voorbeelden aan. Ik in ieder geval wel. Zie? Want in je jeugdige overmoed kun je wel van alles beweren en tegen anderen vertellen dat je zit zus en zit zo en doet dit en doet dat. Waar is mijn flauwekul natuurlijk? Dat weet je helemaal niet, dat denk je alleen maar. Wacht maar. Tot Jaapie groter gegroeid is, hè? Dan wordt het wel anders. Nou goed. Want velen wandelen anders. Vers 18. Want velen wandelen anders, van de welke u dikmaals gezegd hebt en nu ook wenende zegt, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Wat was dan de norm ook alweer? Nou ja, hier wordt het anders benoemd nog, hè. Het kruis van Christus. Vergis u niet, er staat niet kruis van Jezus. Niet dat ik er dan problemen mee gehad had, overigens. Maar ik ben blij dat het zo duidelijk staat, het kruis van Christus. Dat wil zeggen, dat kruis, ze zijn vijanden van het kruis. De Corinthiërs waren dat, hè. Die wilden niet accepteren dat één voor allen gestorven is en dat dus al die gelovigen in Korinthe morsdood waren. En daarom zei Paulus, ik kom bij jullie niks anders kwijt dan de prediking van Jezus Christus en die gekruist. Maar je hebt het nog steeds niet begrepen. Het merendeel niet. En degenen die naar de wereld leven met wereldse overleggingen en motivatie en doelstellingen enzovoort, zijn vijanden van het kruis van Christus. Ze erkennen niet dat ze naar de oude mens gestorven zijn. Die oude mens die doet er niet toe. En het heet het kruis van Christus, omdat de Heer Jezus de Christus werd na en doorheen zijn kruisiging. Hebben we dat nog? Christus zou de Christus niet zijn als hij niet eerst gekruist was. En onze weg tot heerlijkheid en delen in de heerlijkheid van Christus gaat alleen maar via dat kruis. Maar men wil dat niet, men wil leven in de wereld met wereldse normen en dan tegen de Heer zeggen, kijk eens Heer wat we in uw naam tot stand hebben gebracht. We hebben zo'n tikpak A4'tjes volgeschreven over hoe uw gemeente ingericht moet worden. Huh? En dan zegt de Heer, dacht je dat ik dat niet kom? Waarom hebben die aan mij overgelaten? Ik bedoel, je kunt met die dingen niet bij de Heer aankomen zetten. Zo van, ik heb het even voor u geregeld. Geregeld. Dat betekent, ik heb even mijn regel, mijn norm, mijn maatstaf aangelegd. Er valt hier niks te regelen, de Heer regelt. En hij geeft ons die regel. Dat wil zeggen, in dit geval hier in Filippenzen heet het dus inderdaad het voorbeeld. Waarvan de apostel dan zegt, velen wandelen anders, ze zijn vijanden van het kruis van Christus, hun einde is het verderf, daar loopt het toch mee af. Zo niet vroeg dan laat, maar het loopt daarmee af. Welker God is de buik, namelijk de oude mens, En welke heerlijkheid is in hun schande? Hoezo schande? Het is eenmaal, nou, dat is een losbandig leven, liederlijk en zo. Nee, die schande is gewoon dat zij aardse dingen bedenken. En dat is dus schandalig voor een gelovige om aardse dingen te bedenken. In de zin van dat hij daar zijn leven op richt. Een aardse filosofie, een menselijke filosofie tot norm verheft. Op een andere plaats zegt de apostel erover, aan de Korintiërs uiteraard. Wij hebben verworpen deze bedekselen der schande. Deze schandelijke bedekselen. En wat hij bedekselen noemt is gewoon een beeld van de wet. De wet des vleeses. Weet u wel? Die overal gepredikt werd, onder andere in Korinthe. Dat wil zeggen, aardse maatstaven werden aangelegd. En Paulus zegt, we hebben deze bedekkingen die over het woord Gods gelegd worden, we hebben ze verworpen, maar hij noemt ze schandelijk. En het is inderdaad schandelijk, zoals hier staat, dat men aardse dingen bedenkt. En dus zoekt. Die weet u, hè? Als je bedenken niet snapt, vul je in zoekt. Want dat is in de Statenvertaling hetzelfde. Zo zoeken de dingen die boven zijn en bedenken de dingen die boven zijn. En dus, zij bedenken aardse dingen. Vers 20, maar onze wandel. Kijk, sommigen zeggen, ja, maar er staat burgerschap eigenlijk. Ons burgerschap, NBG heeft dat ook. Ons burgerschap is in de hemel. Ik ben bang dat we het dan nog niet begrijpen. Want het gaat niet maar alleen over ons burgerrecht. Zo van, wij zijn hemelburgers, we hebben een hemels paspoort, bij wijze van spreken. Want de apostel heeft het wel degelijk over de wandel. Die Statenvertaling is hier niet verkeerd. Maar het heeft te maken met het leven als burger. En dat is dus een praktisch leven, wel degelijk een wandel. En uit het verband van de brief blijkt het wel degelijk dat het gaat over praktische levenswandel. Als hemelburger, dat zit in het woord opgesloten, maar niet in het praktisch leven. Want hij zegt toch, maar onze wandel. Maar onze wandel. Wiens wandel dan niet? Nou, die van degene die aardse dingen bedenken. Zijn zij dan geen hemelburgers? Jawel, maar hun levenswandel is daar niet in overeenstemming mee. Ze hebben een aardse wandel, hoewel ze hemelburgers zijn. Dat kan toch? Je kan toch als Hollander leven terwijl je in werkelijkheid een Fries bent? Maar ik wil de boers maar niet opnieuw noemen eigenlijk. Maar dat komt net weer binnen, dus dan moet ik weer ophouden. Maar onze wandel, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Wees mede mijn navolger, want onze wandel is in de hemelen. En zo hoort het ook. En dat zou men navolgen en herkennen. Dus dat is makkelijk genoeg. Sommigen vragen, maar hoe weet je nou wat van de mens is en wat niet? Wat is van de Heer en wat is van de mens? Wat is christelijk en wat niet? Wat is geestelijk, wat is vleeselijk, wat is hemels en wat aards? Flauwekul, dat merk je meteen. Toch? Al deze dingen zeggen ons dat het niet gaat om aards, om vleeselijke, om menselijke dingen. Nou, dat is de Bijbelse boodschap. Dat is de norm waarmee gemeten wordt. Het gaat om het zoeken van de dingen die boven zijn. En daarna vers 20, om het te completeren. Het gaat om het verwachten van de zaligmaker, de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Wij vragen ons niet af waar moet het naartoe met dit land of met deze wereld of met mijn familie of zoiets. Wij vragen ons af waar moet het naartoe met ons, maar dat weten wij. Want wij leven matig. Matig, ander woord, maat. Wij leven matig in, naar de norm. Wij leven matig in deze tegenwoordige wereld. En wat doen we dus in deze wereld? Het verwachten van de zalige hoop, namelijk de verschijning van de grote God, de zaligmaker, Titus 2. En hier staat precies hetzelfde. Onze wandel is in de hemel. En voor zover het toch op aarde is, wordt het beperkt, is het matig. Hè? Maar onze wandel is in de hemel. En dus, op grond waarvan staat er, waaruit, op grond waarvan. Op die grond verwachten wij dus de zaligmaker. Want kijk, velen geloven dat de zaligmaker zal komen, maar ze verwachten hem helemaal niet. Zien er zeker ook niet naar uit. Zie? En wij weten dat hij zal komen en wij verwachten hem ook, omdat onze wandel in de hemel is. Dan ligt onze toekomst daar dus ook. En dus verwachten wij de zaligmaker die ons vernederd lichaam vernedert. Lichaam. En dit is Filippenzen 3. Dus vernederd wil zeggen dienstbaar. Ondergeschikt in de rangorde. Een nederige positie innemen. Het zegt niks over de aard van ons stoffelijke lichaam. Die uitdrukking met betrekking tot onze fysieke constitutie. Maar het is een uitdrukking met betrekking tot onze levenswandel. Eentje van dienstbaarheid. Onder het motto: vernedert u dan onder de krachtige hand Gods en hij zal u verhogen. En dit lichaam is in vernederde positie. Dat zouden wij ook zoeken. En onze verwachting is dat zoals God Christus opgewekt heeft, nadat die uitermate vernederd was, hij ook ons zal veranderen, dan wel opwekken. En hij zal ons met Christus uitermate ook verhogen. En dat was het eerste voorbeeld weer terug in Filippenzen hoofdstuk 2. Dat is de norm. Dat wil zeggen, Christus is onze norm. Zijn wijze van leven is onze norm, zowel in verleden als in het heden. Maar ook zijn toekomst uiteraard. Want waar brengt die norm ons? Wel, bij hem in heerlijkheid. Dat is doelgericht leven dus. Hè. Als men daarop gericht is. En daar is lang niet zoveel voor nodig als dat Rick bedacht heeft.